Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Tegenpolen, waarin ik in gesprek ga met mensen die net even anders denken dan ik. Deze keer is mijn gast Matthijs van Doesburg. Hij is in veel opzichten anders dan ik, bijvoorbeeld in zijn stemgedrag, die in deze verkiezingen ging naar Forum voor Democratie, terwijl mijn stem voor Partij van de Dieren was. In het dagelijks leven is Matthijs Holistic Health Educator. Nadat hij 9 jaar geleden een knieblessure kreeg die maar niet genas, is hij extreem op zoek gegaan naar een pijnvrij en zo gezond mogelijk bestaan en helpt daar met zijn opgedane kennis en ervaring ook anderen mee. Veel plezier bij deze tweede aflevering van de podcast Tegenpolen. Matthijs, welkom bij de podcast Tegenpolen, aflevering 2.
Ja, dankjewel.
Ja, ik weet gewoon niet eens waar ik moet beginnen, maar ik ga eventjes... Ik heb vanochtend even op je LinkedIn gespiekt en daar zeg jij dat jij een holistic health educator bent. Dat vind ik wel een mooie term, want het woord coach komt er niet in voor. Dat vind ik altijd verfrissend, want ja...
Ik weet het, ja. Dat is, ik heb dat ook met een aantal woorden, dat het al een beetje je nekharen doet stijgen. Sowieso het woord holistisch had dat bij mij...
Oh ja?
Had dat ook eigenlijk. Het is gewoon van vroeger, van oudsher, gewoon met dat er een soort van geitenwolle sok imago aan vasthangt. Terwijl het eigenlijk systeemdenken betekent in mijn optiek, in mijn ervaring.
Ja, maar als je systeem health educator klinkt ook weer een beetje
ja, gek, precies. Ja.
Maar goed, dat ben je, dan gaan we even in. Maar je bent ook YouTube specialist, dus je hebt twee...
En ik coach wel.
Ja, daar kom je niet helemaal onderuit natuurlijk. Maar educator, betekent dat dan eigenlijk verkapt coach?
Nee, ik zie het meer als ik breng mensen samen die heel veel kennis hebben. En ik heb al een online platform, dat is in het Engels. En nu ben ik bezig om dat in het Nederlands neer te gaan zetten. En het doel is om een Nederlandse Netflix van gezondheid te gaan bouwen. Met lichtwater en magnetisme en kwantumbiologie als fundament. Dus natuurkunde. En vandaar het educatorschap en ik geef ook workshops. En ik doe coaching. Alleen het punt is, misschien ook omdat ik een kleine aversie heb voor het woordje coach.
Ja.
En ik zie mezelf al als iets meer dan dat. Aan zich mezelf een labeltje plakken vind ik al vervelend.
Ja.
Maar goed, ja, zo werken we nou eenmaal in deze wereld. Dus
ja, je moet iets zeggen.
Doe ik er wel aan mee.
Ja, tuurlijk. Kan niet helemaal.
Maar ik dacht tussen de e-learning workshops en video maken, dan vind ik educator iets meer passend dan alleen maar coachen.
Ja, maar je doet ook meer dan dat, want je deelt kennis. Dus in die zin klopt het ook wel natuurlijk.
Ja.
Je hebt een heel mooi YouTube-kanaal met prachtige films en echt inhoudelijk mooie gesprekken met geleerden, zullen we maar zeggen, op het gebied van gezondheid. Jij bent daarin gefascineerd, misschien zelfs wel een beetje geobsedeerd. Mag ik dat zo zeggen?
Dat mag je zeker zeggen.
Kleine tien jaar geleden had jij zelf een ongeluk, hè? Is het daar ook begonnen, jouw obsessie, zeg maar, voor gezondheid?
Ja.
Wat is er precies gebeurd 10 jaar geleden?
Nou ja, volgens mij is het... Ik ben 28, dus 9 jaar geleden. We zitten al bijna op de 10 straks. Tijdens voetbaltraining ben ik in een gat gestapt. En die zag ik niet zitten, die kuil. En toen klapte mijn knie niet de goede kant op, maar die klapte het dubbel, dus naar achteren. Dat gaf me echt een enorme klap. Nou ja, toen kon ik niet meer zo lekker lopen. En toen moest ik dus stoppen met voetbal. Heb ik een fysiotherapeut gezien. Ik kan me nog goed herinneren, die had een voetenfetish.
God, hoe? Huh? Ja,
dat vond ze...
Je kwam voor je knie, toch?
Ja, nee, jongen, ik weet nog heel veel, er staan me nog iets van bij. Dat op een gegeven moment kwam het onderwerp voeten aan bod. En zei, heb jij een voetenfetish? Ja, nee, ja, ik moet wel stiekem antwoorden. Of ik moet wel eerlijk zijn, ja, ik heb wel een beetje een voetenfetish. Maar goed, los van de voetenfetish, de beste juffrouw deed haar best. Dat hielp niet veel. Er werd ook geen diagnose gesteld door haar. En ik werkte destijds. Ik wilde toen muziek gaan studeren. Alleen dat vond mijn vader geen goed idee. Dus toen ging ik economie doen op de MBO.
Dat is even wat anders dan muziek. Want ja. Je speelt prachtig piano. Ik heb net even iets voorproefje gehoord. Dat is inderdaad conservatorium waardig, vind ik.
Nou, dankjewel in ieder geval. Maar ik was vroeger echt verslaafd aan muziek maken. Ik speelde alle instrumenten. Dus overal waar ik maar mijn handen op kon krijgen, dat leerde ik. En dat,
Maar jij hebt dus wel geluisterd naar je vader?
Ja, toen wel.
Ja, oké. Okay. Dus je ging economie studeren? Dus
toen ging ik economie doen, groothandel, commerciële economie. Nou, en toen aan het einde van, toen ik daarmee klaar was, toen kwam die blessures. Toen dacht ik, oké, wat nu? Toen dacht ik, nou, dan ga ik fysiotherapie doen. Ik had echt muziek en gezondheid waren de dingen waar ik me voor interesseerde. En nou, door die blessure kon ik dus niet meer voetballen. Ingeschreven voor fysiotherapie, decentraal uitgeloot, centraal uitgeloot. Toen ging ik een tijdje werken in een groothandel, of sorry, in een distributiecentrum van de Albert Heijn. Toen ging ik door mijn rug heen. Toen had ik, kon ik mijn linkerbeen gewoon, dat was ook de knie waar ik de blessure had opgelopen, kon ik gewoon een week niet meer gebruiken. Ik had echt chronische lage rugpijn. Nou, toen begon het pad pas echt. Toen merkte je van, oké, je hebt thuis ouders die zeggen, ja, loop er maar doorheen. En eigenlijk heel veel mensen om je heen die gewoon die oude, van ja, oude stempel, weet je wel, die lullen maar poetsen. Dus dat doe je dan. Alleen, dat wordt er niet veel beter van. En als je dan zegt dat je pijn hebt, ja, dan ben je een aansteller. Dus je leeft ook in een beetje een strijd met je omgeving. Dus je denkt van, ja, klopt mijn gevoel er niet? Is mijn pijn nep? Verzin ik dat? Terwijl ik letterlijk af en toe mijn linkerbeen niet kan gebruiken. En nog net niet jankend wakker word van de rugpijn. Nou ja, toen ben ik op een gegeven moment, twee jaar op rij ben ik uitgeloot voor fysiotherapie. Toen dacht ik, nou, dan ga ik voeding en diëtetiek doen. In Nijmegen, toen ben ik verhuisd naar Nijmegen. En studeren was niks voor mij. Ik merkte gewoon dat ik die studie meer deed voor het respect voor mijn vader dan voor mezelf. Dus ik stopte mezelf op een gegeven moment ook helemaal vol met Ritalin. Ik maakte de switch van voeding en diëtetiek naar food and business. Stopte ik in het laatste jaar. Omdat ik er toen echt achter kan van, ja, ik ben deze studie niet voor mezelf aan doen. Wel heel blij dat ik het gedaan heb. En ik heb onwijs veel mooie dingen en leuke dingen en leerzame dingen mee uit mogen pikken. En in die periode waar ik het dus nu over heb, heb ik in de tussentijd ruim 14 fysiotherapeuten gezien. 2 chiropractors, podotherapeut, knieoperatie gehad. En niemand kon mij nou precies uitleggen wat er nou aan de hand was. Dus daar als antwoord op je vraag, ja, daar is het begonnen. Ik ben hooggeel, dus ik lul vaak om, om concrete antwoorden heen.
Hooggeel?
Hooggeel, ja.
Oh, van die kleurtypes?
Ja, je hebt rood, blauw, groen en geel.
Ah, ja, ja.
Rood is echt dominant en heel kordaat. Dan heb je geel creatief, blauw technocratisch, structureel. Dus ik ben geel en blauw met name.
Oh ja, grappig. Ik geel en rood volgens mij, heeft mijn collega bij mij getest. Ja. Heel dominant. Dus dat zal je zo merken in het gesprek. Nee.
Nou, de panter.
Ja, precies. dus jij moest je vader ook wel teleurstellen, even in de tussentijd dat jij met een ontzettende gezondheidscrisis bezig was. Moest je ook zeggen tegen je vader, luister, ik ga mijn eigen pad, want ik word hier niet gelukkig van.
Nou ja, die ballen die kreeg ik dus in het laatste jaar van mijn studie. Dus toen was ik, 23 of zo. Ja, zoiets.
Maar hoe ging je hem dan bellen of ging je langs? Hoe ging dat?
Nee. Ik had sowieso vrij weinig contact met mijn familie. Ik had wel besloten toen ik ben opgegroeid in Tiel. En toen ik naar Nijmegen verhuisde, toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, ik wil mezelf dwingen om niet meer terug te vallen op de omgeving waarin ik ben opgegroeid. Anders blijf ik precies dezelfde persoon. Dus ik heb gewoon een jaar lang een beetje vriendloos door Nijmegen, zeg maar, heen gesukkeld. En ik had wel leuke huisgenoten, alleen dat was allemaal, ja, gewoon heel simplistisch. Suipen, FIFA, een kapsalon klappen en gewoon 3-4 keer per week naar de stad. Maar in het weekend was ik altijd alleen en voelde ik me ook vaak eenzaam. Alleen ik had het gevoel dat ik daar gewoon doorheen moest gaan om niet iedere keer weer terug te vallen op de vriendengroep die ik in Tiel had. Ook al ga ik daar nog steeds super graag naartoe. Maar dat faciliteert niet heling, die groep. En mijn ouders faciliteren ook geen heling. Dat is gewoon een omgeving, letterlijk, waarin ik ziek ben geworden, om het maar even zo te zeggen.
Dus dus jij dacht van, omdat die omgeving in oude patronen denkt, moet ik eigenlijk uit die oude situatie en mezelf opnieuw in een soort nieuw jasje gieten. Ja. Maar ja, goed, uiteindelijk kom je nooit natuurlijk helemaal los, want je bent ook een deel van je ouders, dus dat zit natuurlijk wel allemaal in je.
Zeker. Maar goed, dat had ik in ieder geval al wel sterk. Dat gevoel had ik in ieder geval wel sterk. En ik heb, als antwoord op je vraag, ik heb niet mijn vader gebeld en gezegd, nou, ik ga stoppen. Het was gewoon, hoe gaat het met je studie? Ik ben gestopt. Oh, in je laatste jaar. Ja. Dat vind je niet achterlijk of zo. Dat vind je heel zonde. Nou goed.
Nee. Eigenlijk niet.
Nou ja, goed, dan legde ik maar uit hoe en wat. Ja. Okay. Gewoon een norsige vader natuurlijk. En terecht. Maar goed.
Ja. Hoezo terecht? Ja.
Nou ja, ik kan me voorstellen vanuit zijn referent, vanuit zijn doen en laten, ja, dat het heel erg zonde is. En heel veel mensen zeggen dat het zonde is, maar ik ben erachter gekomen dat het echt een van de beste dingen is die ik in mijn leven heb gedaan. Ik kon, die blessures die bouwden zich ook op, want ik kon dus niet meer fatsoenlijk bewegen. Dus ik ging mijn hele gewicht op rechts dragen, waardoor ik mijn linker gedeelte van mijn lichaam gewoon eigenlijk niet meer gebruikte. En ik bleef wel, ik wilde wel blijven sporten, dus ik ging fitnessen, calisthenics doen, powerliften. Alleen omdat je eigenlijk niet vanuit, je kan niet meer fatsoenlijk bewegen, dus je gaat eigenlijk overal omheen manoeuvreren en compenseren waar kan. En ik ben er ook achter gekomen dat powerliften, fitness, calisthenics niet de optimale bewegings, de biomechanica van de mens is, evolutionair gezien. En dat als je dat ook veel doet, dan ligt blessure ook om de hoek. Blessures krijgen om de hoek. Dus ja, ik was eigenlijk gewoon op een gegeven moment één bom en stront. Ik was depressief een jaar lang. Omdat ik, ja, om die studie te halen, wat ik net al zei, heb ik me gewoon helemaal volgeknald met Ritalin.
Ja, dat maakt, want je dacht, want heb je ADD dan of zo? Of ADHD?
Nee.
Oh, okay. Maar je dacht dat helpt met concentratie, dus ja, dan moet ik maar nemen.
Ik weet nog, toen ik mijn P wilde halen, toen moest ik 12 vakken herkansen. En die moest ik in 2 weken halen allemaal. In het laatste jaar voor mijn propedeuse. En toen heb ik mezelf 2 maanden opgesloten in de bieb. En gewoon volle bak Rita gepopt. Ik heb het wel gehaald. Maar als ik er nu ook aan terugdenk. Ik had elleboogpijn. Mijn schouder deed niet meer. Mijn knie was naar de kloot. Ik had kaakpijn. Echt de hete migraine aanvallen. En als je er op terugkijkt. Dan zie je gewoon wat voor een enorme impact stress heeft. Op blessureleed. En dan bleef ik maar naar een fysio gaan, manielen, massage, trickpointtherapie. Maakte shit los. De dag daarna was het allemaal weer terug. Dus ik heb die periode heel hard nodig gehad om nu het kader te hebben wat ik vandaag de dag heb. En als je me nu, zeg maar, stel je zegt tegen mij, ja, ik heb schouderblessure of zo. Dan gaan er mij al veel meer belletjes rinkelen dan wanneer je naar een fysiotherapeut gaat en je zegt, ik heb schouderpijn.
Ja.
De fysiotherapeut die gaat kijken, oké, wat is je range of motion van de schouder? Waar heb je pijn? Dan gaat hij vaak daar een beetje aan friemelen. En dan stoppen we misschien een naaldje in de regio daaromheen. En dat moet allemaal in 30 minuten tijd. En dan zegt hij, nou, tot de volgende keer.
Maar jij kijkt natuurlijk nu, want jij bent niet voor niks holistic health educator, naar het totaalplaatje. Dus niet alleen de schouder, maar ook naar hoe jij je voelt psychisch en dus een beetje naar het geheel.
Ja, dus die hele periode heeft mij laten ervaren wat het is om een zak stront te zijn en hoe je zo te voelen.
Ja.
Zodat je ook de tegenpol kunt ervaren in het leven. En dus op een gegeven moment, in mijn optiek, leert zien wat zijn alle variabelen die meespelen in dat veld. Waarom dat dan de expressie is van die staat van gezondheid.
Ja.
Namelijk overal blessures, depressief,
et cetera. Ja.
Dus het is een onwijs waardevolle periode geweest.
Achteraf, maar als je erin zit, denk je natuurlijk, mag ik hier zo snel mogelijk uit als je
Inderdaad, ja, dus dan ga je gewoon vluchtgedrag vertonen.
Ja.
En dan ga je gewoon, gewoon veel zuipen en drugs gebruiken en dat soort shit. En niet dat ik dat nu niet meer doe, want gisteren ben ik ook naar de McDonald's geweest. Ik was geïnspireerd, ik was in Rotterdam voor een training en de gozer die mij traint, Gene Smeets, zijn vriendin is nu zwanger. En hij was, eergisteren hadden we ook afgesproken, hadden we een podcast gedaan met vrienden, was die te laat. Dus was hij naar de Mac gereden om een cheeseburger te halen om het goed te maken. Dus ik dacht, ja, ik heb eigenlijk ook wel weer een keertje zin in een cheeseburger. Dus,
maar dat is ook wel goed, toch? Dat je af en toe ook dat jezelf kan gunnen. Dat
tuurlijk,
hoort er ook bij.
Maar gezondheid is niet alleen maar in extremiteiten. Eigenlijk is het het navigeren tussen de extremiteiten. Dus als je het alleen maar warm hebt, dan word je heel slecht in het koud hebben. Als je alleen maar tegen licht kan, dan kun je niet tegen donker. En zo is hetzelfde dat als ik alleen maar gezond eet, dan kan ik straks veel minder tegen ongezonde dingen. Dus af en toe die prikkel een keertje opzoeken is prima. Alleen het moet niet de overhand krijgen.
Maar als ik naar jouw kanaal kijk van je Insta, waar je veel op post, dan voelt het voor mij alsof jij de extreem bent. Extreem in sporten, extreem in het kou opzoeken, hè, met Wim Hof. En jij, toen het heel erg sneeuwde, dook jij, ik moest al heel hard lachen overigens, met een opblazen eend. Wat was het? Het water in? Nou ja. Dus daarin denk ik, oh, jij bent extreem. Ik zoek dat nooit op. Ik zoek die oncomfortabele grens van fysieke ongemak nooit op. Jij wel, maar zit dat, denk je, in jouw persoon? Of is dat gewoon omdat je nu op dat pad bent van het onderzoek naar een beste versie van jezelf worden, zeg maar?
Ik denk beide. Ja. Dat is, ja, ik heb nu. Ik denk ook dat als je beter weet, zul je beter doen.
Ignorance is a bliss, denk ik dan weer. Van nou ja, ik weet niet zoveel.
Dat zou ik niet zeggen. Maar het is meer dat hij hebt sowieso kennis en geïmplementeerde kennis. Dus het belichamen van kennis. Dus het echt het voelen en het doen. En niet alleen maar woordjes herhalen van andere mensen. En dan diploma daarvoor krijgen bijvoorbeeld. Wat heel erg normaal is in deze maatschappij. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen, als dat voor jou extreem voelt, dan voelt dat extreem voor jou. Voor mij voelt dat helemaal niet extreem. Want voorbeeldje, ik zal geen namen noemen, maar er zijn mensen binnen de Wim Hof community die iedere dag een ijsbad nemen. En die lopen met huidklachten rond en die weten niet waar het vandaan komt.
Dat is extreem. En dan bedoel dat je, dan gaat je lichaam reageren natuurlijk.
Precies. Je lichaam denkt, het is het hele jaar winter. Of ik krijg iedere dag een enorme stressor. Dus testosteron gaat door het dak heen. Er zijn allemaal andere paden, fysiologische hormonale paden mee gepaard, die ervoor zorgen dat dan het lichaam zichzelf niet in optimale homeostase kan handhaven. Dus krijg je klachten. Terwijl je denkt dat je gezond bezig bent.
Ja. Dat snap ik heel goed. In hoeverre neem jij, want jij bent natuurlijk bezig met je lijf, met wat je eet. Hoe verzorg jij je psychische gezondheid? Want in mijn filosofie is dat de basis van alle klachten, zeg maar, uiteindelijk.
Ja, klopt. Daar ben ik het mee eens. Ik denk ook dat als jij op de een of andere dag besluit van ik voel me zo kut, ik heb geen zin meer in het leven, dan is je brein niet tegen het signaal aan het lichaam geven, pak een pistool en schiet een kogel, jas een kogel door je kop heen. Het punt is dat jouw denken beïnvloed wordt door de omgeving. Het meest makkelijke voorbeeld is dat als je aan een zonnige vakantie gaat, dan voel je je vaak mega chill ten opzichte van de winter bijvoorbeeld in Nederland. Nou, wat is er anders? De omgeving. Er is veel meer zonlicht en meer zonlicht betekent meer dopamine en meer dopamine betekent meer geluk. Betekent meer gevoel voor uitreiking. Ik wil naar buiten, ik wil seks, ik wil knuffelen, ik wil ontdekken, ik wil leren. Dat is allemaal dopamine afhankelijk. Dus ik zou zeggen, het is enerzijds weten wat voor een impact je omgeving heeft op jouw doen en laten en je denken. Twee, wat je allemaal in je lijf stopt, want ook dit beïnvloedt je denken.
Ja.
En ten derde, blijven ontwikkelen en blijven leren over wie jij bent, wat je voelt en hoe je dat voor jezelf leert kaderen en een plek geeft. En ook het loslaten van bepaalde zaken. Ik denk dat als je als kind geboren wordt, dan ben je gewoon zo ontzettend puur. En letterlijk, naarmate je ouder wordt, leer je de gewoontes van je omgeving, zodat je evolutionair gezien op een gegeven moment jezelf gedraagt als de groep. Want dan ben je minder tot gevaar en help je de groep met overleving. En daar komt het woord ontwikkelen ook vandaan. Letterlijk jezelf ontwikkelen.
Mooi, ja.
Van alle gedaantes, gedachtes die jouw omgeving in jou gestopt hebben. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat bent. Dus ik denk dat het een combinatie is van weten wat voor een impact de omgeving heeft op jouw zijn. En letterlijk weten wie jij bent. En dan kun je een keuze maken in gedragingen en de expressie van jij. En als je dat niet kan, dan ben je onbewust. En zul je altijd reageren op het leven in plaats van dirigeren.
Ja, dat ben ik het helemaal met je eens. Daar zijn we helaas geen tegenpol in dit stuk. Nee, dat is alleen maar mooi. Ik had net een hele interessante vraag. Nou, is weer weg.
Had te maken met...
Ja, jij zei iets heel moois dat ik dacht, oh ja, ik heb hem. Jij zei twee keer in het gesprek, en dat vind ik nu al interessant, dat die omgeving voor jou zo bepalend was. Dus en vroeger met je ouders, die zeiden wat jij wel of niet moest doen. Mm-hmm. En later met je vrienden, dat je dacht, ik ga er naar Nijmegen, want ik wil mezelf voelen en niet zo met die omgeving. Ik woon nog steeds in dezelfde plek waar ik ben geboren. Dus al mijn herinneringen en mijn oude vrienden zijn allemaal om mij heen. En dat kan best wel confronterend zijn. Omdat je jezelf inderdaad, zeker in groepsverband, niet zo makkelijk opnieuw uitvindt. Maar toch, de ultieme meester in mij kan dat wel. Want ik kan uiteindelijk gewoon ook mijn ouders vaak zien, alles vaak zien, ook al voelt het soms een oud jasje. Maar als ik heel erg bij mezelf blijf en elke keer adem en ja, de voel wie ik ben ten opzichte van de wereld, dan maakt het dus niks uit in hoeveel oude werelden ik kom, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker.
Dus dat zou, maar dat heb jij ondertussen, neem ik aan, ook wel door ontwikkeld. Dat je daar, dat niet meer zo van invloed is, zeg maar, op jou, op wie je bent.
Ja, en daarvoor is het dus belangrijk dat je donders goed weet wat je voelt en wie jij diep van binnen bent. En als je dat niet weet en je bent je niet bewust van de impact, want ik geef vaak het voorbeeld, dan teken ik een cirkeltje en daaromheen nog een cirkel. Sprietjes, dat is een heel groot grasveld of een maïsveld of zo. En daarachter weer een heide, die is open. En dan pakken we bijvoorbeeld met een helikopter, pakken we jou, droppen we je daar. Nou, dan ga je een weg zoeken. Nou, dan kap je bijvoorbeeld een ander stampje naar beneden en in één keer zie je de open heide en ga je naar huis. Dan pakken we een helikopter, zetten we je precies op dezelfde plek neer. 9 van de 10 keer kies je precies hetzelfde pad. En dat komt omdat energie altijd de weg van de minste weerstand kiest. Zo werkt elektromagnetisme nou eenmaal. En ook wij zijn elektriciteit. Als jouw omgeving constant hetzelfde is en jij bent je niet bewust van dat pad wat je de hele tijd aan het bewandelen bent, omdat je getriggerd wordt door je omgeving en van wat ik net al zei, als kind zijn, van 0 tot 7 leef je in theta-golflengte, waarop je, als je bijvoorbeeld onder hypnose gaat, dan je hebt bepaalde golflengtes voor je brein. Je hebt alpha, beta, theta, gamma, delta. En in theta droom je. Kinderen leven op theta. Daarom hebben ze ook onwijs gruwelijke fantasie. Als jij van 0 tot en met 7 word je dus je onderbewuste gevormd. Dat die functioneert op theta. Dus je limbische brein en je breinstam die functioneren daarop. En als jij constant getriggerd wordt in je latere leven, latere levensjaren, dan zonder na te denken doe je precies wat je deed. Daarom als ik jou bijvoorbeeld nu, je bent nu aan het luisteren, je bent gefocust op mij. Stel, er komt nu iemand binnen, die trekt jouw aandacht, je raakt geïrriteerd, dan is de kans heel groot dat jij je precies zo gedraagt als je vader of je moeder.
Ja, 100%. Ja.
Omdat je die gedragingen als kind zijnde overgenomen hebt en die zitten diep geworteld in je onderbewuste. Dus hoe meer jij getriggerd of hoe meer jij omgeven bent in een omgeving die lijkt op de prikkels die jij vroeger hebt leren kennen en daarna hebt geadapteerd, des te meer jij je zult gedragen, onderbewust, op dat niveau. Dus dan is de vraag, oké, jij zegt dus, ik kan me daarvan distancieren, ik ben me daarvan bewust. De vraag is of jouw lichaam dat ook doet. Want emoties worden gecreëerd in het limbische brein. Denken in de frontale cortex. Dat is ook wat de meeste dieren van mensen onderscheidt. We zijn op een gegeven moment vissen gaan eten. Nou, dat heeft uiteindelijk de bouwstenen gegeven om die frontale kwab te bouwen. Maar die omgeving die is dus heel bepalend voor 1, je gedachtes vanuit jouw opvoeding. En 2, bijvoorbeeld een chimpansee op de Noordpool neerzetten. Ja, dat werkt niet. Of een ijsbeer in de tropen zetten. Dan gaat hij dood. Dus als jij je DNA niet respecteert, B, je weet niet wie je bent, C, je weet niet hoe je opgevoed bent, D, je weet niet hoe je ouders zich hebben gedragen en hoe je voorouderen en wat er allemaal in de DNA opgeslagen zit, dan ga je heel erg onbewust en reactief door het leven.
Dat is heel interessant. Ik kan daar zeker in mee, maar ik denk ook meteen van, oh ja, als je zoveel weet zoals jij, is dan niet alles een belletje? Kan je dan nog wel vrij genieten van gewoon een boswandeling of een tinteling in je lijf? Of is alles een soort van, als je kennis hebt, dan ga je natuurlijk ook overal over nadenken of zo? Mm. Of belemmert het jou niet met gewoon ook vrij leuk, gezellig leven?
Nee, ik denk dat als je de meeste vrienden mij vraagt of dat kan, dan denk ik volmondig het antwoord ja.
Okay.
Ik vind het wel leuk om te leren en net als ieder ander mens vind ik het leuk, misschien laat ik die maar buiten poort, vind ik het leuk om dingen te begrijpen en in hokjes te plaatsen en te kunnen rationaliseren. Oh, dit gebeurt dat, dus dan is het, of dit gebeurt plus dit, dan is dit het resultaat en daarom voel ik me zo. Maar daar kun je ook gewoon los van laten. Ik bedoel, je lichaam is de ultieme thermometer van je zijn. Je slaap, je ontlasting. Er zijn zoveel dingen die heel, daar hoef je echt geen wetenschapper voor te zijn of zo. Om te begrijpen, dat ziet er zo uit, dus ik moet hier meer op gaan letten. het zit in veel kleinere dingen die je zelf al kan aanvoelen. Alleen omdat we in een maatschappij leven waarin we niet meer voelen. Hè, want we moeten allemaal denken, we moeten allemaal papiertjes halen en rationaliseren. Dan krijg je aanzien. Een dokter vraagt, tenminste, ik heb tijdens mijn workshops laatst heb ik meerdere doktoren leren kennen. Ja, die moeten dan in een half uurtje tijd zeg maar jouw probleem aanhoren, diagnosticeren en je ook nog eens een oplossing voorschrijven. Dat kan niet. Maar goed, om even terug te komen, je kunt gewoon onwijs veel aanvoelen. Alleen we zijn vergeten hoe we dat moeten doen in mijn optiek.
Ja, precies. Nee, dat ben ik met je eens. We leven in een hele vreemde maatschappij. Daarin delen wij ook, denk ik, ook hetzelfde gevoel. Alleen jij hebt heel anders. Spreekt je politiek heel scherp uit online. Dat zou ik persoonlijk doe dat niet. Ik heb eerlijk op Partij voor de Dieren gestemd. Ik ben heel teleurgesteld. Ik heb echt een beetje gehuild na de verkiezingen. Omdat links ik heb echt gehuild.
Ja.
Omdat ik het heel erg vind hoe er is gestemd. Omdat ik echt een hippie-gedachte heb waarin ik gewoon tussen de bomen en de beesten wil leven. En niet de aarde wil nemen, maar ik wil er gewoon onderdeel van zijn. In een heel ander systeem wil ik leven. Maar goed, dat is blijkbaar niet mijn tijd. Dat is ook niet erg. Jij hebt Forum voor Democratie gestemd. Nou, die zijn hartstikke gegroeid. En daar kom jij ook gewoon voor uit. Dat is ook niks mis mee, hoor. Dat zeg ik. Maar er is heel veel
Commotie,
als je daarop stemt, dan ben je een wappie of een puntje. Heel erg in een hokje wordt daar in de media, wordt die partij gezet. Dat zal jij vast ook wel hebben, dat mensen dan op jou reageren op een manier van, waarom stem je?
Ja, ja.
Dus leg even uit, waarom stem jij, waarom heb je gestemd op Forum voor Democratie?
Nou, enerzijds, in mijn optiek zijn er bijna geen partijen meer die vechten tegen de corporate wereld waar we naartoe gaan. Als je kijkt naar het WHO, World Economic Forum, dat zijn geen democratische partijen. Maar mensen als Rutte, De Jonge, Kaag hebben allemaal banden met die mensen. Ik heb het gevoel dat de democratie in Nederland echt naar een afgrond aan het kelderen is. Kijk naar China. Al kijk ik niet naar de NOS als ik mijn nieuws wil. Lees ik ook geen krant als ik mijn nieuws wil. Want dat is allemaal zo links als de kloten. En daar kan ik helemaal niet meer van op aangaan. Ik heb het gevoel dat Forum op dit moment de enige partij is die de stootkracht heeft en de grootte heeft om daar doorheen te breken. En weer bijvoorbeeld een referendum te introduceren. En weer dus letterlijk de macht aan het volk te geven en het volk te vertegenwoordigen. Ik wilde in ieder geval even mijn telefoon pakken om even een aantal moties bijvoorbeeld door te nemen.
Ja.
Op
basis waarvan jij ook voor Forum hebt gekozen, want dat was natuurlijk even de vraag.
Ik was sowieso in het begin, ik vind bijvoorbeeld Thierry vind ik een beetje een rare quibus. Maar hij is wel, ik heb het gevoel dat hij wel eerlijk is.
Oké.
Hij is namelijk, hij zegt dit en hij zegt het nog steeds.
Ja.
Rutte, die zegt dit, maar die doet ieder jaar doet iets anders. Klaver, die zegt dit. Bijvoorbeeld, we willen meer studentenwoningen. We willen een leenstelsel. En dan later blijkt, het werkt eigenlijk niet zo goed. Want mensen die nu lenen, die kunnen straks geen huis kopen. Maar we gaan wel meer huizen bouwen. Maar we gaan ook meer immigranten binnen laten komen. Er is woningtekort. Ja, nog meer mensen. Dus dat klinkt niet heel logisch voor mij. Maar goed, dus ik heb het gevoel dat Thierry een van de weinigen is die in ieder geval, die heeft een visie en die houdt daaraan vast. De moties, die laten ook zien dat zo is. Dat gevoel heb ik dus totaal niet bij de gevestigde partijen. Los van het feit dat ik al die banden ben gaan zien met de grotere organisaties, met de corporate wereld wereldwijd. Die klimaat als dekmantel gebruiken om dingen er doorheen te stouwen. Ja, daar word ik gewoon hartstikke naar van. En ik heb eerlijkheidshalve, eerst stemde ik met mijn portemonnee. Ik koop eigenlijk alleen maar biologische en biodynamische producten. Dan weet ik, daar hebben dieren wat aan, daar heb ik wat aan, daar hebben mensen wat aan. Dat doe je niet door te stemmen op de VVD of op de Partij van de Dieren of GroenLinks. Want jouw geld is degene wat de economie in de kapitalistische wereld draaiende houdt. Maar goed, ik ga eventjes die motiepagina erbij pakken.
Maar Partij voor de Dieren, daar heb je dan toch wel wat aan? Ik snap het alleen even niet met die.
Nou ja, goed. als je een kleinere partij bent in Nederland, dan is het gewoon heel moeilijk om zaken er doorheen te krijgen.
Ja, maar als we allemaal gaan stemmen, niet meer, toch? Dan moeten ze uitbreiden, krijgen meer zetels en dan hebben ze...
Nou ja, goed, dat is dus het punt. Misschien is dat ook wel een beetje het mankement van een democratie. Is dat er te veel... Het is een beetje half kiezen. En als je half kiest, kun je nooit het gewenste resultaat krijgen. Dan kun je nooit compleet, in mijn optiek, een probleem oplossen. Want je kiest altijd maar voor de helft.
Ja.
En los daar, ik denk aan zich dat we zitten nu ook in een switch van verschillende... Van, we gaan van een... We zijn, Bob de Wit die heeft hier, mocht je die kennen, die heeft net ook een boek over uitgebracht, Society 4.0. En hij is hoogleraar op Nairo, de Business Universiteit in Strategic Leadership. En hij kijkt echt iedere keer heel goed vooruit, oké, in wat voor maatschappij zitten we nu, waar gaan we naartoe? En wat voor soort economie en functie en karaktereigenschappen heeft zo'n maatschappij nodig? En hij zegt ook weer, ja, Den Haag doet er helemaal niet meer toe. Dus het is meer een illusie dat je überhaupt nog denkt dat je met een stem iets kan veranderen. Want we zijn zo'n kikkerland op deze planeet. Wat voor een impact maken wij? Maar we gedragen ons wel als de braafste jongetje van Europa. Weet je, al ons geld gaat naar problemen in Griekenland en Italië. Ik heb met Arno Wellens onlangs een interview gedaan en die zei, ja... Onze verpleegkundigen en de Italiaanse kooksnuivende, hoerenneukende bankier zitten in dezelfde begroting. En heel veel Nederlanders weten dat niet. Maar wij betalen, zeg maar, dan zegt Rutte, hè, we gaan daar niet voor betalen, we gaan geen eurobonds betalen. Dan belt Merkel hem op skivakantie. Mark, je moet even je krabbeltje zeggen. Oké, is goed.
Ja, en daardoor heb jij dus echt geen vertrouwen meer in de politiek. Als systeem, zeg maar, op die manier.
Want... Dus ik had deze verkiezingen aan zich, was echt mijn laatste hoop van... En dan ik las ook weer dingen van die Bob de Wit had gedeeld over de partij die nu de stemmen-technologie... die heeft bepaalde technologie gemaakt voor het tellen van stemmen. Nou, dat is die is van Mark Hoek of zoiets. En dat is een fanatieke D66. D66 heeft zich ook meerdere malen heel erg negatief uitgesproken over rechtspartijen, waaronder Forum. Ja, maar goed, los van het feit of er nou gefraudeerd wordt, ja of nee.
Maar jij hebt daar wel vraagtekens over gesteld online?
Tuurlijk, ik vind sowieso dat je, als je betrokken bent met dat soort activiteiten, dan vind ik dat je heel erg neutraal moet opstellen. Als je betrokken bent bij het stemproces, dan vind ik echt niet dat je hatelijk mag gaan uiten over bepaalde partijen. Kijk, op een subtiele wijze zou misschien nog kunnen, maar als je zit in zo'n belangrijke positie, wat voor een beeld wekt dat voor de rest van Nederland? Ja, zeg maar, Klaasje heeft een programma en die telt, zeg maar, alle stemmen. Maar Klaasje is echt bloedfanatiek D66'er.
Ja, dat geeft een beetje
dat geeft mij
te denken.
Een fijn gevoel.
Ja, snap ik. Ja. Ja.
Oké, even kijken hoor. Moties Tweede Kamer.
Ja.
Want ik had een x-aantal moties.
Ik heb het gezien inderdaad, ja.
Om in ieder geval aan te tonen van, nou, dit zijn in ieder geval de partijen waar ik niet heel erg blij van word.
Maar dat had ook met name natuurlijk alleen met de crisis te maken waar we nu in zitten. Of veel in ieder geval van die moties, toch? Maar ik denk dan natuurlijk wel van, ja, maar dan gaan we dus nu stemmen op basis van een crisis. Maar die gaat ook weer een keer voorbij en dan? Ik bedoel, dan moeten we gewoon regeren, het land leiden en al andere dingen doen.
Het punt is dat als wij nu niet bepalen hoe de uitkomst gaat zijn, dan krijg je het fenomeen, als jij niet kiest, kiest iemand anders voor jou. En dat is wat er dan gebeurt.
Oké, ja.
Dus dan heb ik liever een partij die kiesrecht teruggeeft aan het volk. En of er dan een flippo zit die het heel vet vindt om Latijnse spreuken te doen in de Tweede Kamer. Ja, dat boeit me dan niet zoveel. Ik wil Thierry zelf en Wiebren zelf ook nog een keer graag spreken. Om daar een veel beter gevoel bij te krijgen. Maar... Daarvoor trouwens ook bijvoorbeeld wat me heel erg charmeerde aan Forum is dat het schoolsysteem moet zeggen op de slop. Dat we dus heel graag gaan doen lijken op het Scandinavische stelsel. Waarin je op je 21ste bijvoorbeeld pas kiest wat je met je leven gaat doen. In plaats van je 16e, terwijl je nog kaart aan het platgeslagen aan het drukken en de vingeren mee. Je barst van de hormonen. Je doet alles wat andere mensen vinden wat cool is, zeg maar. Dus je bent helemaal nog geen individu.
Nee.
Je gedraagt je echt nog volle bak zoals de groep, zeg maar. Waar in het Scandinavische schoolstelsel worden docenten beter betaald, hebben veel meer aanzien. Nou, dat soort zaken, dat vind ik belangrijk. Nou, wat de Partij van de Dieren bijvoorbeeld heeft, dierenleed, vind ik echt de meest complete nonsens ter wereld. Ja. De natuur opgebruiken al, vind ik, al die klimaatdoelen, dat soort shit, daar geloof ik echt helemaal geen reet van. Als dan Al Gore had gelegen, dan hadden we nu al 3 keer onder water moeten staan. Nou, we zijn gewoon vrolijk doorgegaan met al die shit, dus ja.
Jij denkt dat zo overdreven is? Of
dat is echt een van de meest briljante scams ter wereld.
Oh ja?
Klimaat. Ken je Graham Hancock?
Nee.
Graham Hancock is een journalist. Die heeft onwijs veel geschreven hierover. En die heeft heel veel geschreven met astrologen. Mensen die in de aardrijkskundige figuren. Ik kan even niet op de...
Geografen?
Geografen, inderdaad. Dankjewel. Om te kijken, oké, wat zijn de cycli van de aarde? Wat heeft er zich allemaal afgespeeld in het verleden? En daarin zie je ook cycli terug. En overal in het leven zie je cycli terug. Hitte, kou, dag, nacht, leven, dood.
Het is ook de opwarming. Jij zegt de opwarming, dat is ook gewoon maar een...
Volgens zijn onderzoek en onderzoek van die geografen hebben wij een minuscuul invloed van ongeveer 2% op de opwarming van de aarde. En voor de rest is het gewoon een cycli waarin we inzitten. Dat gekoppeld met al, net als die doemscenario's ook weer van Heineken, dan hadden we nu een miljoen doden moeten zijn, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Dan hadden er onwijs veel mensen moeten sneuvelen in Nederland. Het is allemaal niet gebeurd. Maar het zijn allemaal wel al die modelletjes die worden gebruikt door de mensen die ook vaak betrokken zijn met klimaatdoelen, die ons een doemscenario voorschetsen.
Zodat we bang worden eigenlijk.
En wat is de allergrootste prikkel voor de mens om niet na te denken? Angst.
Juist.
En waarom? Omdat het zo diep in ons reptiele brein zit, je denkt niet meer na.
Nee.
En als je chronisch in cortisolverhoging zit, dan je denkt gewoon niet meer na.
Nee.
En dan ga je volgen. En dat zie je. Je ziet nu een enorme polariteit ontstaan, omdat je hebt een kudde en je hebt een paar mensen die voor zichzelf proberen te denken, die overigens, in mijn optiek, ik val geen mensen aan. Wat ik ook nu merk, dan word ik bijvoorbeeld, waarom stem je op zo'n fascist? Of ik ben een fascist, omdat ik op BDS stem. En dat zijn vaak de mensen van partijen als Bijeen, GroenLinks, die dan andere mensen gaan proberen te veranderen.
Mm.
Maar niet op een heel erg productieve wijze in mijn optiek. Want ik word gelijk uitgemaakt op basis van hun referent en hun projectie dat ik een fascist ben.
Ja.
Terwijl ze hebben nog niet eens gevraagd, hey Pik, waarom stem je op voor?
Precies, nee, dat moet wel, dat vind ik ook.
Waar in het begin al over wifi bijvoorbeeld, 5G-massen heeft invloed op het elektromagnetische veld van de aarde. Je ziet ook in de geschiedenis dat iedere keer wanneer we het magnetische veld van de aarde veranderen, ontstaat er ineens een epidemie, heel toevallig.
Oh, dat link jij aan elkaar, oké. Okay. Dat had ik nog niet gelinkt.
Dat hoor je niemand van de daken schreeuwen, maar het is heel simpel. Jouw hart bijvoorbeeld. Je had het over liefde voordat ik je sprak. Weet je op welke frequentie je hart zit?
Nee.
Je hart heeft dezelfde frequentie als de korst van de aarde. Jouw brein functioneert op dezelfde frequentie als, volgens mij zit hij op de Schumann-resonantie.
Oh, daar heb ik wel in de spirituele kringen wel eens van gehoord, ja.
Jij bent gewoon letterlijk het universum.
Ja.
Jouw cellen hebben allemaal een magnetisch veld en daarmee ook een frequentie. Als ik het veld, dus de omgeving, aanpas, dan verander ik alles wat er in die omgeving zit. En die omgeving, en dus de organismen, die hebben tijd nodig om te adapteren naar de nieuwe omgeving.
Ja.
Alleen dat gaat altijd gepaard met mutatie, dus in positieve zin voor overleving, en het sterven van degene van het organisme wat niet kan adapteren. Dus... wij zijn ineens dat we, weet je, iedereen moest binnenblijven, maar iedereen die 5G-masten ging installeren, die mochten werken.
Ja, dat, ja. En als je het daarover hebt, dan gaat er bij mij een heel klein belletje rinkelen van, oh ja, dit is een viruswappie gesprek. Snap je wat ik bedoel? Van,
tuurlijk.
Oh ja, 5G, Bill Gates, hokje.
Maar
ik zie jou niet zo hoor.
Hoor je nou zeggen, hoor je me nou deze voorbeelden geven? Hoeveel mensen kunnen nou natuurkundig een argument geven op dit gebied?
Ja, nee, dat hoor je niet.
En daarom zie je ook zo'n enorme verdeling. Want mensen die voelen aan hun wateren dat er iets niet goed zit. Alleen ze kunnen niet met de juiste informatie kunnen ze dat onderbouwen.
Ja.
Alleen de mensen in mijn omgeving, die zijn onwijs, dat zijn echt opperbazen op gezondheidsvlak. Die op cellulair niveau precies kunnen vertellen wat er gebeurt met jou als je bijvoorbeeld een snoepje in je mik stopt.
Ja.
Of als je met je hoofd naast een router slaapt de hele nacht.
Ja.
Als je de wetten van de natuur niet begrijpt, ja, dan blijft het allemaal wappie aan.
Ja, ja, precies.
Want wij willen graag kaderen, want we leven in een blauwe maatschappij. Waarin we kijken naar diploma's, hè, want dan geven we je aanzien. Dus als je geen diplomaatje hebt voor iets, ja, dan moet je sowieso je bek houden. Want wat weet je nou?
Ja, ja, ja. Nee, dat daar heb je gelijk. Hoe zie jij de ideale wereld dan voor je?
De ideale wereld voor mij is een wereld waarin we met name in communities leven. Waarin we weer teruggaan naar de basis, dus self-sustaining communities. Waarin er neutrale energie is. Waar we de dieren, waar we de natuur niet mee kwellen. Maar waarin we eigenlijk in symbiose leven. Zoals we altijd hebben gedaan.
Ja.
Dat is voor mij de ideale wereld.
Maar ik zie Baudet dan niet als een uithangbord voor een commune waar hij dan soort van ook leeft of zo. Dat zie ik dan niet, dat rijm ik dan persoonlijk niet.
Nou ja, ik denk, dat is in ieder geval ook een van de dingen die mij siert aan Forum. Is dat Forum voornamelijk mensen naar voren schuift in posities die met de voeten in de modder staan. Dus dat zijn mensen die wat vinden van het MKB, die zelf ondernemer zijn.
Ja.
Bij de VVD zit nu bijvoorbeeld nul jaar ondernemerservaring. Maar het is de Partij voor de
Van de ondernemers. Ja, dat is natuurlijk een groot onzin. Er is van de corporates, dat zijn ze wel.
22 of zo. Het was echt helemaal niks, weet je wel. Dat, dat kan toch niet. Bijvoorbeeld Hugo de Jonge is basisschooldirecteur geweest. En ineens is hij minister van Volksgezondheid.
Ja.
En dat kan toch niet. Hoe kan het nou dat iemand die nul affiniteit heeft met gezondheid het wel gaat weten voor het Nederlandse volk?
Ja.
Op basis van adviseurs die hun data niet publiekelijk mogen maken. Nu ook met die corona shitzooi. Dan worden er modellen gebruikt om dingen uit te rekenen. Maar die delen ze niet met de bevolking. Wat zegt dat nou?
Ja, dus voornamelijk de transparantie. Dat maakt jou ook dat je naar andere waarheden gaat kijken.
Waarom zou jij je schamen voor jouw waarheid? Maar als je niet schaamt voor jouw waarheid en je staat daarvoor, dan kun je daarvoor staan. Dan kun je zeggen, dit is hoe ik denk en dit is hoe ik doe. Als je dat niet deelt, dan kun je er nooit van uitgaan dat iemand jou leert begrijpen.
Ja, ja.
Maar ik bepaal wel hoe jij je leven moet invullen. Ja, flikker op, man.
Ja, snap ik. Motie, vertel.
Ja.
Het is nu cliffhanger geworden.
Inderdaad. Want bijvoorbeeld ook in het begin van deze periode, weet je, dat kwam ook al snel naar voren, dat Rutte en Hugo de Jonge publiekelijk zeggen, mondkapjes is een gedragsexperiment. Heb je dat meegekregen?
Nee.
YouTube, zoek het maar.
Oké.
Okay. Hugo de Jonge letterlijk gewoon zegt van ja, we weten, het heeft eigenlijk niet heel impact. Er zijn ook onwijs veel virologen, epidemiologen die zeggen dat mondkapjes gewoon de grootste bullshit ter wereld zijn. Pak voor de lol een keer een sigaret, zet een mondkapje op, doe je even zo. En daarna doe je hem op, gaat er gewoon dwars doorheen. Het is gewoon alsof je met kippengaas, zeg maar, moleculen probeert te vangen. Het gaat gewoon niet.
Maar loop jij in een supermarkt zonder mondkapje dan? Of doe je wel mee? Ja, echt?
Ja, ik heb hier op mijn telefoon die verklaring van de overheid. Die heb ik gedownload en ik ga altijd gewoon netjes naar de persoon die dan bij de karretje staat. Zeg van, ik heb een verklaring. Vind het goed als ik een karretje pak?
Oh, dus dat doe je wel netjes? Oh, dat vind ik wel netjes inderdaad. Ja,
anders krijg je veel sneller dat weet je, dan heeft iemand het gevoel van, oh, daar heb je weer zo'n flapdrol. Moet ik weer vragen, wil je alsjeblieft je kapje op doen?
Ja, dus maar wat voor reacties, sorry dat ik het zeg, want al zou ik het willen. Ik ben wat dat betreft makkelijker en ga gewoon mee met de regels, omdat ik dat prettiger vind. Gewoon weg van de minste weerstand, geef toe. Maar hoe word jij daar aangesproken door mede-supermarktgangers?
Soms, heel soms. Maar in de buurt, ik woon in de Kleverpark in Haarlem. En ik moet zeggen dat jij in het begin vooral kreeg je wel blikken, en boze blikken ook van mensen.
Nu kennen ze je ondertussen een beetje daar.
Ik denk dat mensen me nu al ondertussen al een beetje kennen. En ook van personeel, ze zien je, ze weten gewoon, daar heb je die gozer weer, zeg maar. Dus het is prima, weet je, doe maar je ding. Ik heb één keer echt ruzie gehad en dat was in Rotterdam.
Dat was
een oude pittige tante, kort een pittig kapsel, weet je wel, 150 kilo. Ja, door jou worden mensen ziek.
Oh ja, dat zei ze tegen jou.
Ja,
oh,
dus door jou zitten we in deze shit.
Oh god, oh, dat is heftig. Maar, wat voel jij nou zo'n... Denk je dan niet, nou, ik doe dat mondkapje gewoon op... want wat, ik wil toch helemaal geen conflict of zo? Denk je dat dan niet?
Nou, in het begin denk je dat natuurlijk wel over na. Want het is, dan voel jij je daar prettiger bij. Ik doe het dan voor jou.
Ja.
Alleen, ik kwam eigenlijk al snel bij het standpunt... dat als ik rekening moet houden met jou... hoef jij geen rekening te houden met jezelf.
Ja. De verantwoordelijkheid eigenlijk.
Dus ik neem verantwoordelijk voor jou. Alleen in de ideale wereld, in mijn ideale wereld, neemt iedereen verantwoording voor zichzelf.
Ja.
Want als iedereen aan zichzelf denkt, dan wordt er aan iedereen gedacht.
Ja, maar dat is, het is mooi en het is waar. Het is waar.
En ja. ik kan jou niet verantwoordelijk stellen voor mijn gezondheid en mijn zijn en mijn doen, denken en laten. Want dan ben ik altijd afhankelijk van andere mensen in het leven. Wil ik afhankelijk zijn of wil ik op mijn eigen benen kunnen staan in het leven? Ik sta liever op mijn eigen benen in het leven. Als andere mensen dat niet willen, is prima. Maar ja, als jij in een openbare ruimte vergaat, ja, dan is dat natuurlijk. Dan ga ik daar geen discussie over voeren. Ik respecteer jouw doen of jouw zijn. Ik vind het prima als jij me een lul vindt en denkt dat jij ziek wordt en dat de hele Nederlandse bevolking omvalt omdat ik geen mondkapje op heb. Maar goed, ik zorg voor mezelf. Ik investeer tijd in een gezonde levensstijl, in een gezond leven. Dus ja, als jij ziek wordt, dan is dat jouw probleem en niet mijn probleem. Net als in een relatie. Als ik bijvoorbeeld, laten we even een overdreven voorbeeld pakken. Stel, ik wil seks met iemand anders en dat kwetst jou, of ik heb gezoend met iemand anders, dan is het eigenlijk jouw probleem. Want dan heb je het niet over onvoorwaardelijke liefde, maar voorwaardelijke liefde. Ik hou van jou als jij dit gedrag vertoont. Is dat leven? Moet dat leven zijn? Moet ik me altijd gedragen zoals jij wil dat ik me gedraag?
Nou, ik denk dat je een afspraak met elkaar maakt. En als je die afspraak verbreekt, dan heb je...
Dat is iets anders.
Ja. Maar dat is iets anders dan dat jij zegt, ik wil me gedragen zoals jij. Nee, je spreekt met elkaar af, hoe willen wij een relatie? En als we het open of gesloten, nou ja, dan is dat het of zo.
Klopt,
toch?
Eens. Maar daarom zeg ik weer even een overdreven voorbeeldje. Het is voorwaardelijk. Er zijn voorwaarden.
Ja, maar dat is eigenlijk met bijna alles in het leven, toch?
Tuurlijk, je hebt natuurlijk... in het leven heb je altijd speelvelden en iedereen vindt wat van elkaar. En tot op zekere hoogte houd ik rekening met een ander. Alleen, ik vind het zo krampachtig, zo hypocriet, zo kortzichtig dat je eigen minister van Volksgezondheid zegt dat het een gedragsexperiment is, dat ze niet werken en dat jij toch besluit om die dingen te dragen. En dan mij aankijkt en zegt dat jij ziek wordt door mij. Je hebt dat mondkapje op, dus als je erin gelooft, nou, dan zal het wel goed zitten. B, jank er lekker een spuit in, dan word je helemaal niet meer ziek van mij. Maar val mij niet lastig met jouw onzekerheid.
Ja.
Dus jouw shit, is jouw probleem. Terwijl, en notabene, jij staat achter het beleid, terwijl de beleidmakers hun feiten niet willen delen. De PCR-test zo lek als een mandje is, wat de maker van de PCR-test ook publiekelijk heeft gezegd, die is niet bedoeld voor waar die nu gebruikt wordt. Terwijl wereldwijd is dat zeg maar degene die ervoor zorgt dat overal besmettingen zijn. Dan ga je daar andere mensen mee lastigvallen. Je gaat eigenlijk met onwaarheden, met onjuistheden, dingen die je niet feitelijk kunt beargumenteren, ga je een ander mens lastigvallen.
Maar dat komt omdat die mevrouw in Rotterdam bang is. En als je angst hebt, ben je niet meer redelijk. En kijk je niet meer naar de feiten. Daar komt het natuurlijk op neer.
Klopt. En daarom, dan lach ik gewoon.
Ja.
En dan loop ik weer verder.
Ja.
Ja, ik ga daar geen herrest aan maken met een vrouw.
Nee.
Ja, denk ik, ja, intern dan giechel ik gewoon. Ik vind, ja, ik vind het kut voor je dat je zo diep in die overtuigingen zit.
Ja.
Maar goed, ja.
Ja. Motie, jeetje, we zijn er weer vanaf. Het wordt gewoon heel spannend nu.
Laten we er eens even eentje pakken, deze bijvoorbeeld. De motie van Haga Baudet over uitspreken dat een vaccinatiebewijs geen toegangspaspoort mag vormen voor deelname aan de samenleving.
Dat was een motie van weer een tijdje geleden natuurlijk. Ja.
Nou ja, de partijen die voorgestemd hebben, dat zijn de PvdA, Partij van de Dieren, PVV, Krol, SGP, FVD en DENK. Dus al die andere partijen, even kijken, die vinden dat een vaccinatiebewijs gewoon, dat moet.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Nee, ik ben tegen vaccinatiebewijs. Dus ik heb voor Partij voor de Dieren gestemd. Ook daar niet alleen. Maar dat vond ik wel een heel belangrijk punt, ja. Ik denk dat nog meer gaat polariseren. En dat je mensen gaat uitsluiten. En dat je daardoor indirect gedwongen bent om iets in je lichaam te spuiten. Nee, daar ben ik echt geen voorstander van.
Ja. En zeker omdat Hugo dan zo popiopie deelde. Ja, we moeten natuurlijk niet... We gaan niemand verplichten.
Maar vindt hij wel een lul als iemand het niet doet?
Ik had daar volgens mij een voorbeeldje van. Een metafoor. Zeg maar, ik vind het prima dat je seks hebt. Maar hier heb je een kuisheidgordel en ik neem de sleutel.
Ja, dat is een beetje de vergelijking voor jou.
Ja.
Ja.
Want... Ja. Je, dan doet hij ook weer zo dan reageert hij ook chagrijnig bijvoorbeeld op Van Haga als die gewoon naar feitelijkheden vraagt. Dan is hij echt een keertje, en dan zit ik me ook echt met plaatsvervangende schaamte te kijken voor die Hugo de Jonge en de voorzitter die dan ingrijpt. Hugo de Jonge die dan geen begrip heeft voor mensen die zich niet laten vaccineren. Terwijl het onderwerp gezondheid is nog niet één keer naar voren gekomen.
Nee.
Het is nog... ga allemaal binnen zitten. En dan nu, de laatste heeft World Economic Forum heeft een lamp bedacht. Waar kunnen mensen dan onder staan, een soort van straatlantaarnpaal. En dan raak je niet besmet. Er zit dus UVC-licht in. En UVC-licht, dat gebruiken ze in operatiekamers om te ontsmetten.
Oh, oké.
Dus dat is dan wel prima, zeg maar. Dat soort rare dingen gaan nu ontstaan, zeg maar. Ze nemen zeg maar je vrijheid af. Net als bijvoorbeeld met die avondklok. En dan heb je de gevestigde orde. Die gaan een beetje kibbelen en polderen over dat half uurtje. Terwijl het is eigenlijk al te zot voor woorden. Dat die avondklok er is. Op basis van al die dingen die daarvoor zijn gebeurd.
Ja.
Want die zijn allemaal al zo lekker als een mandje. Maar toch doen mensen mee. En ik kies ervoor om dat niet te doen. En als ik daardoor dus buiten de boot val, ik kan straks niet meer naar de supermarkt toe, ik mag niet meer deelnemen aan de samenleving, dan zal ik mij daarbij neerleggen.
Wat ga je dan doen?
Ja,
een hutje op de hei?
Dat zie ik dan wel.
Oké.
Ik ga daar niet mee akkoord.
Oké.
Langzaam maar zeker word je gewoon in de hoek geduwd, zeg maar.
Ja.
En de mensen die nu niet op hun eigen benen gaan staan, nu geen verantwoordelijkheid nemen. En zich niet gaan uitspreken en zich tegen het beleid gaan gedragen, die knikken. En Rutte die heeft zelfs dit jaar een stukje speech gegeven waarin hij zei dat de beleidsmakers nooit schuldig zijn voor de tirannie die uitgevoerd wordt op het volk. Dat de verantwoordelijkheid altijd bij het volk zelf ligt.
Om zich daarin mee te laten nemen of niet.
Ja,
te staan.
Dus
ja.
Je kiest er gewoon voor, laat ik me naaien of ben ik degene die het naaien doet, zeg maar.
Ja.
Heel erg.
Ja, maar kan jij je nog wel verbinden met mensen die gewoon volgen? Of heb je
mijn ouders die volgen bijvoorbeeld. In het begin vond ik dat heel zwaar. Dan kom je thuis en dan wordt er niet geknuffeld, zeg maar.
Ja.
Zeker ook omdat mijn moeder in heel veel van de dingen die ik dan vraag, van, wat vind je hier dan? Ja, dat vind ik eigenlijk wel raar. En dan komt puntje bij paaltje en dan is nee, ik ga het toch niet doen, want het voelt niet goed.
Ja. Ja, dat als dat haar gevoel is, dan
precies,
is dat
ja.
haar gevoel. Maar ja, jij wil natuurlijk het feit, als je ouders op een bepaalde leeftijd zijn, jij wil ook niet je ouders per se besmetten, toch, neem ik aan. Dus dan is in die zin afstand, is dan toch een soort normale stap om te nemen of zo?
Nee, ik weet dat ik zou daar zelf niet van wakker liggen als ik mijn ouders besmet of mijn oma. Ik heb onwijs veel workshops gegeven. Dus ik heb echt honderden mensen gezien de afgelopen... dat is nu natuurlijk stopgelegd. Maar ik zeg ook, als jij denkt dat als je daarin gelooft, dan moet je mij niet zien. Want dan ben ik een risicofactor voor jou.
Ja.
En als jij gelooft dat er ook maar een schrijntje mogelijkheid is van besmetting door mij, dan moeten we elkaar überhaupt niet zien.
Dus die keuze heb jij van tevoren gezegd tegen je oma en je ouders van dat is...
Tuurlijk.
Ja.
En uiteindelijk willen ze je dan toch zien, maar dan gaan ze niet knuffelen. Nou, dat is prima. En dan de laatste keer bijvoorbeeld dat ik mijn ouders zag, dan is in het begin niet knuffelen en dan ga ik weg en dan willen ze toch wel een knuffel.
Ja.
Dus...
Maar het is toch feitelijk zo dat mensen ziek worden op dit moment? Dus dat het wel dat het kan gebeuren? Ik bedoel, dat is toch geen ontkenning? Of is dat voor jou?
Nee. Ik ontken corona verder ook niet. Het is een onwijs vervelende ziekte. Ik heb het gelukkig nog niet gehad. Of in ieder geval, ik heb niet de symptomen en de kwelling mogen ervaren die sommige mensen wel ervaren. Alleen het punt is dat, ja, het is nu corona en het is straks waterpokken 3.0 en daarna is het ebola 4.0. Ja, er is iedere keer wel weer wat en zo is de natuur nou eenmaal.
We moeten met ziekte leven, zeg je eigenlijk. Van dit, zo direct komt er iets anders en ja, is dat het weer waar we ons druk
ja,
over?
Ja, maar moet je daar iedere keer dan een prik voor nemen?
Ja.
Dat betekent dus weer afhankelijk zijn van een prik. Dus ja. Je kan niet op mijn eigen benen staan. Dus daar heb je ook medicijnen voor. Mensen die dus niet op echte genezing kunnen bouwen. Dus niet willen genezen. Bijvoorbeeld wat je er straks al zei, emoties, wat voor een enorme impact dat heeft. Een bekende man, Dr. John Isano, heeft bijvoorbeeld gevonden bij... Die is inmiddels overleden, maar dat is een van de eerste doktoren die vanuit de psychosomatiek kwam. Hey, ik heb onderdrukte woede. En ik zie of mijn patiënt heeft onderdrukte woede. En hij heeft al chronisch lage rugpijn voor jarenlang. En hij is al naar tig fysio's geweest en weet ik het allemaal. Het wordt me niet geheeld. Zou dat een linkje kunnen hebben met elkaar? Nou ja, wat ik zelf heb ervaren tijdens studeren. Ik had het gevoel dat ik vast zat in mijn leven. Wat kreeg ik? Lage rugpijn. En mijn gluteus medius, een spier boven de maximus, die zit bij bil. Die raakt enorm gespannen. En die verkrampt als het ware. Waardoor de bloeddoorstroming gewoon platgelegd wordt. Bepaalde cellen krijgen geen water en energie meer, worden ze langzaam zeg maar uitdrogen en sterven. Nou, dat geeft stijvigheid en pijn. Onderdrukte woede en bijvoorbeeld het gevoel dat je vast zit in je leven is letterlijk gewoon vastgenageld zitten aan de stoel. Ik wil weg, maar kan niet.
Ja.
Ik zit in een situatie, maar kan niet weg. Ik zit letterlijk vast. Ik zit vast.
Ja.
Sarno die heeft aangetoond dat die heeft mensen dus leren over hoe emoties werken en over die paden waar ik het in het begin over had. En wat voor een uitkomst zich dat kan hebben op bepaalde organen die gepaard gaan met emoties. Bijvoorbeeld nieren, verdriet, lever, woede, maag, dingen niet kunnen loslaten. En woede, als je dat onderdrukt, letterlijk gewoon pijnklachten ervaart. Want je onderdrukt jezelf. En als jij jezelf onderdrukt, kan jouw immuunsysteem ook niet tot complete, niet 100% zijn ding doen. Dat zie je ook bij vele auto-immuunziekten. Er zijn vaak mensen die onderdrukking hebben. Kanker, woede. En hoeveel artsen hoor je daarover? Hoeveel diëtisten hoor je daarover? Hoeveel fysiotherapeuten hoor je daarover?
Ja, maar artsen geloven dat niet, toch? Dat is niet een artsen die kijken gewoon naar, er is kanker geconstateerd en we gaan dit
Tuurlijk,
oplossen, toch?
Ze zijn er wel, alleen ze worden niet opgeleid om zo te denken.
Nee.
Dat is sowieso van vandaag de dag. We worden opgeleid om te denken wat we moeten denken, maar niet hoe we moeten denken. Dus ik leer jou, patiënt A heeft bijvoorbeeld leukemie. Nou, dan gaan we hem chemo geven en dan gaan we hem dit en dit en dit laten doen. Maar we weten niet waar de leukemie vandaan komt. Maar we gaan het symptoom bestrijden.
Ja, dus je trekt niet de wortel eruit, maar je knipt het aan de bovenkant.
Precies, je gaat gewoon het onkruid verdelgen. Dus
ja.
En Sarno die heeft in ieder geval dat uitvonden, heeft daar een paar boeken over geschreven. En ik weet niet meer precies waarom ik met Sarno aan kwam zetten, maar...
Ik weet het ook niet. Maar dat inspireerde jou in ieder geval, op een of andere manier.
Ja, ik weet het even niet.
Nee, we dwalen ook af, want ik ben ook niet zo gestructureerd in gesprekken. Dus dat is prima. Ik heb meteen een volgende vraag. Wat maakt jou gelukkig?
Ja, het ervaren van pieken en dalen in het leven.
Ja, maar de dalen kan je ook geluk in ervaren?
Nee, niet in het dal, maar daardoor kan ik wel veel meer geluk ervaren. In het begin van de coronaperiode bijvoorbeeld huis geregeld in de straat. Een vriend van mij, die is piloot, die zou naar Haarlem komen. Die had zijn huis opgezet in Frankrijk. Kwam bij mij wonen. Goed, eventjes. In
Geluk.
Die periode, dat ging allemaal niet goed. Hij moest weer terug naar Frankrijk, want door corona ging EasyJet, de vliegtuig voor, ging alles terugschalen. En op een gegeven moment, ik had geen baan meer. Er was een enorme klus, werd door mijn neus geboord. Of tenminste, ging niet door door corona. En ik heb een paar maanden lang gewoon met 2 euro op mijn bankrekening geleefd. Echt next level stress gehad. En zo meteen, misschien in mijn auto leven, weet ik veel, of een tent of zo. En op een gegeven moment komt daar die, zeg maar, als je een hond, zeg maar, op zijn buik aait, zeg maar, dat hij zich overgeeft. Letterlijk overgave aan het leven. En vanaf dat moment ineens komt alles wat daarboven is, is geluk. Dus ja, voor mij is geluk, na 9 jaar lang kan ik eigenlijk weer pijnvrij hardlopen. Ik kan dus eigenlijk, waar ik nu zielsgelukkig van word, is geluk kunnen delen met mensen waar ik van houd. Natuur, architectuur, geschiedenis, leren, ontwikkelen. Ja, er zijn onwijs veel dingen die me geluk geven. De bewustwording en het bewustzijn van je verleden met alle dalen, alle pieken, alle dalen, wat mij nu geluk laat ervaren in het leven.
Ja.
Dus het besef van mijn verleden en hetgeen wat ik nu heb, is wat mij in staat stelt om geluk te ervaren.
Ja, snap ik. Wat is jouw, hoe sta jij op 's ochtends? Wat is jouw ochtendritueel? Ik ben heel benieuwd naar.
Sinds kort kan ik me gewoon, hoef ik de wekker niet eens meer te zetten. En dan word ik gewoon tussen 7 en 8 wakker. Dan gooi ik gelijk mijn dakraam open. Dan probeer ik gelijk naar de zon te kijken. Dat doe ik een paar minuten daarna. Dan ga ik naar de badkamer. Dan tongschrapen, een koperen tongschrapen om toxines van de tong af te schrapen. Dat is echt een gamechanger.
Ja?
Dat is echt een gamechanger.
Waarom is dat?
Nou ja, als je slaapt, dan zweet je alle zooi je lichaam uit. En je tong zweet ook. En daar komen allemaal toxines op te liggen. En als je dan 's ochtends gelijk gaat drinken, dan slik je eigenlijk die toxines weer in.
Oh, ja.
Dus als je dat met een tongschraper koper, dat is antibacterieel, eraf schraapt. Alleen 's ochtends, want je hebt ook goede bacteriën op je tong zitten. Dan echt mijn waffelen zijn 10 keer zo fris sinds ik dat doe. Dat is echt ongelooflijk. Dus dat. Dan kies ik ervoor, oké, is het lekker weer, ja of nee. Als het lekker weer is, dan ga ik vaak buiten ergens zwemmen. Bij de Bokkendoorns bijvoorbeeld. Of bij de zee. Of in de winter dan bij de Sloten Single bij mij.
Ja.
Sloten Single heet het volgens mij. Dan neem ik daarna. Dan ben ik een kwartiertje, 20 minuten weg. Zo al een uurtje. Neem ik daarna snel een korte warme douche koud af. Tanden poetsen. Soms doe ik er nog wat bewegingen. Om in ieder geval eventjes mijn lichaam een beetje te triggeren. Als ik het gevoel heb dat ik moet eten, dan eet ik. Als ik het gevoel heb dat ik niet hoef te eten, dan eet ik meestal pas 's middags of 's avonds.
Dus jij luistert echt van, heb ik nu behoefte aan eten en anders vast ik een dagje en dan voel je weer wanneer je trek hebt.
Ja, ik heb bijvoorbeeld gisteren weer naar de McDonald's geweest. Nu heb ik echt totaal niet het gevoel dat ik moet eten.
Ja.
Dus,
maar jij, als ik jouw ochtendritueel hoor, dan hoor ik weer de fysieke dingen die je doet om aan je lijf. Maar ik mis toch het stukje meditatie, het geest,
dat meditatie, dat doe ik niet.
Oké.
Dat doe ik gewoon helemaal niet. Ik heb meer het gevoel dat ik mediteer als ik leef.
Oké.
Als ik loop, als ik beweeg. Ik heb echt een scheidhekel aan stilzitten. En ik doe het af en toe. Dan vind ik het gewoon leuk om mijn ogen even te sluiten. Dan ga ik gewoon mijn gedachten observeren. Maar ik heb niet het gevoel dat het bijvoorbeeld een onderdeel moet zijn van mij, zodat ik mijn dag beter kan doen.
Oké.
Ik heb wel, als ik wakker word, dan denk ik wel, dan open ik mijn ogen en dan probeer ik gelijk te denken aan 3 dingen waar ik dankbaar voor ben. Om in ieder geval dat in mijn systeem te stoppen. Zeker omdat je gaat, wanneer je ontwaakt, zit je nog in die theta-golflengte. Dus nog in die droomtoestand, om het even zo te zeggen. En als je dan positiviteit in je systeem stopt, dan op een gegeven moment ga je naar beta en alpha, dat is dus de focusgolflengtes van je brein. Die nemen dus dat fundament mee. Dus als jij, zeg maar, wakker wordt, je pakt je telefoon gelijk, je gaat naar Instagram of naar WhatsApp, je krijgt een kutberichtje, dan voel je de rest van de dag kut. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Dat heeft zo'n impact en het komt omdat het in je onderbewuste sluipt. Dus ik, geen telefoon, geen social media althans, voordat ik een taak heb volbracht op de dag. Maar dus het mentale waar je dus naar refereerde is dus, als ik wakker word, denk ik gelijk aan 3 dingen die me een gevoel van liefde geven of waar ik dankbaar voor ben. En daarna ga ik die andere dingen doen. Maar voor de rest ben ik daar redelijk flexibel. En ik heb, als ik er geen zin in heb of zo, dan doe ik dat ook. Maar ik ben inmiddels nu, het is ook gewoonte voor mij. Dus ja, je doet het gewoon. En het geeft zoveel meer als je dat wel doet dan wanneer ik het niet doe op een dag. Ik heb zoveel meer energie. Dus ja, dat. Maar in ieder geval, de zon echt naar buiten, dat is echt de meest belangrijke voor mij om mijn biologische klok te kalibreren.
Je biologische klok te kalibreren. Oh, dat is heel mooi gezegd. Oké, en dat doe je door meteen in de buitenlucht te komen, door gewoon elementen van de natuur.
Hoe sneller jij buiten bent en je met je blote poot op de aarde staat en je kijkt naar de zon, des te makkelijker het is voor je lichaam. Maak je al de bouwblokjes voor melatonine die je 's avonds gaat loslaten. Dus als je 's ochtends geen ochtendzonlicht pakt, kun je ook bijvoorbeeld makkelijker verbranden. Omdat je lichaam heeft zeg maar die punten op de dag nodig om het hele lichaam de bepaalde signalen en bouwblokjes te geven. Om zeg maar makkelijker door de dag te manoeuvreren. Optimaal door de dag te manoeuvreren. Dus 's ochtends in het rode licht, daarna niet precies in kan je net er vanaf kijken. Daar maak je echt de bouwblokjes voor melatonine. En dat probeer ik altijd. Dat is best tussen de 15 en de 30 minuten. En hoe langer je dat kan doen, hoe beter natuurlijk. Ja. Maar dat is echt top.
Ik kan mijn dag niet meer stuk, want ik had een hele mooie zonsopgang. En ik was 6:15 's ochtends al aan het wandelen.
Nice. Lekker,
maar dat doe ik dus niet. Daar denk ik dan niet over na. Ik doe dat gewoon, zeg maar zonder dat ik daarover...
Het punt is natuurlijk ook, wij vinden dat mooi, maar dat komt ergens vandaan.
Ja, tuurlijk.
In de videografie is ook golden hour.
Ja.
Dat is ook zo'n moment. Namelijk, als de zon ondergaat, net daarvoor, dat vinden wij mooi, omdat dat ook heel gezond is.
Ja.
En dat punt is namelijk het punt dat we op een gegeven moment melatonine gaan loslaten en dat we gaan slapen.
Ja.
We kunnen onze ogen niet van die zon afhouden. We zijn letterlijk gemaakt om verslaafd te zijn. We zijn letterlijk verslaafd aan de zon.
Ja.
Daarom gaan we ook graag naar de zon toe. Willen we gelijk naar buiten. En je ziet ook in het leven, alles groeit naar het licht.
Ja. Ja.
Wat wil je in je leven? Wat willen veel mensen zijn? Zichzelf vinden. En als je jezelf vindt, voel je je verlicht.
Ja, het woord verlichting zegt het inderdaad al. Ja. We willen graag naar het licht. En als je sterft, ga je ook naar het licht, toch? Dus alles is licht wat dat betreft.
Weer terug en dan mag je weer overnieuw een andere gedaante.
Of niet, of je bent klaar. Kan ook.
Dat kan ook.
Ik denk dat we zo langzaam maar zeker aan het eind komen van dit mooie gesprek. Ik hoop dat de luisteraars een klein beetje hebben kunnen volgen, omdat we nogal heen en weer schoten. Maar je moet denk ik maar gewoon in de flow van twee creatieve breinen gaan stappen en maar volgen. Allerlaatste vraag. Jij bent bezig in je werk, in alles wat je doet, met de optimale versie van jezelf worden. In hoeverre op een schaal van 0 tot 100 ben je daar al?
Ik zou het een 8,5 geven.
0 tot 100, jij zegt 8,5.
Oh, sorry.
Okay, nee, is ook prima. 85. Prima, is prima.
0 tot 100 is 85.
Ja, en want op je 100 komen, dan is het compleet. Maar heb je het idee dat je echt aan jezelf kan toegeven van ik ben nu echt 100%? Denk je dat je daar ooit komt?
Ik denk niet dat ik daar ooit ga komen. Ik denk dat dat, ik denk dat dat ook niet bestaat. Je kan niet buiten je eigen referent denken. En als er nog meer is, zeg maar wat jij al zegt, van ik heb het gevoel dat ik alles goed doe en dat ik al geluk ervaar. Maar misschien is er nog heel veel meer. Maar ja, als je niet uit probeert te zoomen en jezelf prikkelt aan nieuwe dingen, ja, dan ga je het nooit weten. Dus ik heb het gevoel dat ik nu voor mijn maatstaven al heel erg hoog zit. Maar ik geloof dat er absoluut nog wel meer is. Ik kan misschien nog afsluiten met de definitie van gezondheid.
Graag.
Heb ik niet zelf bedacht, maar deze resoneert het meeste met mij die ik tot nog toe heb leren kennen. Hij is van Ruud Elvers. Gezondheid is een toestand van hoog energetisch zijn, wat wortelt in adaptie met zelfhandhaving en zelfheling als de expressievormen daarvan.
Wauw. Nou, die moet ik nog even een paar keer horen, volgens mij, om hem even goed door te laten dringen. Want daarin wordt heel veel gezegd in een krachtige zin.
Dus maar echt in Jip en Janneke taal, ik maak zo onwijs veel energie aan dat ik me aan iedere omgeving kan aanpassen. Dus of het nou een vervelende baas is, of een vervelende moeder.
Of 5G.
Of 5G. Ik heb de zelfregie in mijn leven en ik kan mezelf helen.
Nou, prachtig. Matthijs, onwijs bedankt voor dit mooie gesprek.
Ja, jij ook. Bedankt voor de vraag.
Dit was de tweede aflevering van de podcast Tegenpolen. Vond je het een leuk gesprek? Laat even een review achter en abonneer je op dit kanaal. En graag tot de volgende aflevering.